Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede, en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaakt me van omhoog. Bewaar me als dappel van het oog en wil me met uw vleugelen dekken. Het vierde vers uit Psalm 17. En u zal worden voorgelezen uit de profeet Samuel, het eerste boek daarvan, hoofdstuk 28 van vers 1 tot en met 3 en daarna hoofdstuk 29. Dus eerst 1 Samuel 28 vers 1 tot en met 3 en daarna 1 Samuel 29. En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd, om tegen Israël te strijden. Zo zeide Achis tot David, ge zult zekerlijk weten, dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. Toen zeide David tot Achis, aldus zult gij weten wat uw knecht doen zal. En Achis zeide tot David, daarom zal ik u ten bewaarder mijns hoofd zetten ten alle dagen. Samuel nu was gestorven en gans Israël had rouw over hem bedreven. En ze hadden hem begraven te Rama, te weten in zijn stad. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en de duivelskunstenaars. De Filistijnen nu hadden al hun legers vergaderd te Afek. En de Israëlieten legerden zich bij de fontein die bij Jezreel is. En de vorsten der Filistijnen togen daarheen met honderden en met duizenden. door David en zijn mannen togen met Achis in de achtertocht. Toen zeiden de overste der Filistijnen, wat zullen deze Hebreeën? Zo zei Achis tot overste der Filistijnen, is deze niet David, de knecht van Saul, den koning van Israël, die deze dagen of deze jaren bij mij geweest is? En ik heb in hem niets gevonden van dien dag af, dat hij afgevallen is tot deze dag toe. Doch de overste der Filistijnen werden zeer toornig op hem. En de overste der Filistijnen zeiden tot hem, doe de man wederkeer, dat hij tot zijn plaats wederkeer, waar gij hem besteld hebt. En dat hij niet met ons aftrekken in de strijd, opdat hij ons niet tot een tegenpartijder worden in de strijd. Want waarmede zou deze zich bij zijn heer aangenaam maken? Is het niet met de hoofden deze mannen? Is dit niet die David, van de welke zij in de rij elkander antwoorden zeggende, Saul heeft zijn duizenden geslagen, maar David zijn tienduizenden? Toen riep Achis David en zeide tot hem, het is zo waarachtig als de Heere leeft, dat gij oprecht zijt, en uw uitgang en uw ingang met mij in het leger is goed in mijn ogen, want ik heb geen kwaad bij u gevonden van dien dag af, dat gij tot mij zijt gekomen tot deze dag toe, maar gij zijt niet aangenaam in de ogen der vorsten. Zo keer nu om en ga in vrede, opdat gij geen kwaad doet in de ogen van de vorsten der Filistijnen. Toen zeide David tot Achis, maar wat heb ik gedaan? Of wat hebt gij in uw knecht gevonden van dien dag af, dat ik voor uw aangezicht geweest ben tot deze dag toe? Dat ik niet zal gaan en strijden tegen de vijanden van meneer de koning? Achis nu antwoordde en zeide tot David, ik weet het, voorwaar, ge zijt aangenaam in mijn ogen als een engel gods. Maar de overste der Filistijnen hebben gezegd, laat hem met ons in deze strijd niet optrekken. Nu dan, maak u morgen vroeg op met de knechten uw heren die met u gekomen zijn. En als gij die u morgen vroeg zult opgemaakt hebben, en het u de lieden licht geworden is, zo gaat heen. Toen maakte zich David vroeg op, hij en zijn mannen, dat zij des morgens weggingen om weder te keren in het land der Filistijnen. De Filistijnen daarentegen togen op naar Jezreel.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God hun Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht. Heere, in de volvoering van uw heilige raad die gehoudt met mensenkinderen, waarin alle dingen moeten meewerken te goede degene die naar uw voornemen zijn geroepen, bracht u ons vanavond in onderscheiding van velen op deze plaats. Mogen we uw aangezicht zoeken en met de noden en de zorgen u de Heer nog heilig lastig vallen. Doet ons geloven wat uw oude gemeente zong, de al troost, wijze raad is, Heere. Houd eeuwig stand heeft altoos kracht. En niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Want Heere, dat eeuwige goddelijke doel, waarin al uw deugden verheerlijkt worden en de zaligheid van uw gemeente gerand is verklaard dat uw huis vol wordt. U moet als koning heersen. En tot de volvoering van uw raad verordineerde u de middelen die u aan een gevallen Adams geslacht kwam te schenken in de openbaring van uw aanbiddelijk verbond, onlangs die weg waarin uw gemeente het eigendom van u wordt en u het eigendom van uw gemeente, die weg voor te houden zoals in uw getuigenis is vervat. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Heer, hoe zouden ze geloven zonder dat het gepredikt wordt? En hoe zouden ze prediken indien ze daartoe niet gezonden zijn? Alzo zal straks ook die laatste hoeksteen worden toegevoegd in de toeroeping en genade, genade zij dezelfde. En mocht u ook vanavond daarin bevestigen uw woorden te openen, uw voetstappen te zetten, harten te vernieuwen, ogen te ontsluiten voor de geheimen van uw getuigenis en waarmaken wat eenmaal Peter is getuigde, mannen, broeders, laat deze woorden in uw oren ingaan, opdat het zijn kracht doe en te midden van alles wat bekommert, wat drukt, wat teleurstelt, wat vragen oproept, wat gemis komt te wijzen, u te mogen overhouden. Het was de roem die eenmaal Asaf doorleefde, maar toen was hij wel in het heiligdom geweest. Ik zal dan gedurig bij u zijn en al mijn noden, angst en pijn. En wien heb ik nevens u in de hemel en nevens u lust, ook niets op de aarde, bezwijk mijn vlees en mijn hart, dat zij gij de rotsteen van mijn heil en mijn deel in eeuwigheid. Laat gezegende koning uw profetische kracht zich openbaar in de prediking van het woord. Laat uw priesterlijke bediening in zijn verzoenende en reinigende kracht zijn over de gemeente. En laat uw koninklijke heerlijkheid heerschappij voeren over ons hart en over ons leven, waar u toch een gewillig volk hebt op de dag van uw heerkracht. Wanneer we vandaag hier zijn, dan is het ook de bediening van het heilige sacrament, de bediening van de heilige doop en de opdracht van u opgestane levensvorst aan de uwen bevolen het evangelie te prediken, alle creaturen dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, en dat tot de dag van uw gezegende komst. En dat belooft dat u zult arbeiden en ook uw sterkte grondvest, want u bouwt uw kerk, Heere. U bouwt uw kerk uit zuigelingen, uit kinderen, uit ouden. Daar zal geen zuigeling zijn van weinige dagen, maar ook niet meer een oud man die zijn dagen verlengt. Doet het ons verstaan, wanneer we ook deze ouders u te Heere opdragen. Ze staan straks met hun kinderen. Het zijn tekenen van uw wonderen. Dat zegt uw woord. Elk leven op aarde is een wonder. En van het wonder van de geboorte zegt u zelf. En de dichter van 139 heeft het verwonderd opgetekend. Ik geloof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in de onderste delen daar aarde geformeerd ben. En uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen dat ze nog geformeerd moesten worden toen nog geen van die was. Dat wonder hebben ze gedragen. Dat wonder mogen ze straks uw huis indragen. Straks zullen de moeders het dragen naar het doopvont. Maar zou u ze willen dragen, Heere? En zou u ze willen rekenen in de opschrijving der volken? En dat u ook van dit zaad van de gemeente tonen van Sion zal worden gezegd. Deze en die is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal het bevestigen. Laat het plantingen van uw naam zijn. In de donkerheid van de tijd tot een bevestiging. Dat u doorgaat uw kerk toe te brengen. Herstelt de moeders. Verleent ze nieuwe krachten. Verleent de vaders die wijsheid. Om met hun zaad die geestelijke worstelingen te kennen. Voor uw heilig aangezicht. Lieve koning van uw gemeente doorwandelt de kudde. Laat uw aangezicht in gunst erover zijn en dat u ook gedenken wat met ons niet kan vergaderen. Uw aangezicht zij over wat rouw draagt en wat rouw klaagt. Wat wordt verzorgd en wat wordt verpleegd. En alle verborgen leed die u kent en alle stille eenzaamheid die u doorgrondt. Die eenmaal getuigde dat de vossen holen hadden en de vogelen des hemels nesten. Maar dat de Zoon des mensen niet had om het hoofd op neer te leggen. Gedenk aan uw knechten, Salsen met uw geest. Gedenk aan de breuk Sions, hersteld nogals in de dagen van ouds. Geef ook uw knecht eenvoudigheid, getuigenis van uw geest. En de waarheid om uw zijde te mogen kiezen, elke keer opnieuw. En zekerlijk in de prediking van het woord, om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdstam van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassen der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen. En alle kwaad van ons weren of dan onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons was in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood. En zijn daar wederopstanding inlijvende, al zo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verdekent ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, Zullen wij ook weten van God door de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat we soms tijdens zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmidden doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenissen nadam deelachtig zijn, en als we ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, die gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachse nachtzielen uit de grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven het toch voor welke niet anders is dan een gestadige dood, om eventueel getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u in de Heilige Geest in enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heer Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekende waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde lener uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, het is niet zo eenvoudig om bij een doopdienst alle persoonlijke dingen en zaken die met u en uw gezinnen te maken hebben over te slaan. In de eerste plaats is de bediening van de doop een ordening van God. Een ordening, we noemen het sacrament van de inlijving, door de Heere zelf aan zijn gemeente betrouwd na zijn opstanding, met een ingrijpende boodschap dat de bediening van de doop, het sacrament van de inlijving, betrekking zal hebben op alle tongen, naties en geslachten, predikt dat evangelie alle creaturen. En daarmee heeft de koning van de kerk ons geleerd dat straks van in zijn huis vol zal zijn, en dat komt vol, dat dat inderdaad bestaan zal naar het woord van zijn belofte. Ze komen aan door het goddelijke licht geleid om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en zijn grote daden. De weg van Gods inzettingen is vast, door hem gewild, wordt ook door hem bewaard. In die weg van die inzettingen zal er zijn en blijven tot de dag van zijn komst. Dat houdt dus in dat tot het moment dat hij komen zal op de wolken des hemels, de bediening van het woord er zijn zal, dat de sacramenten er zijn zullen, dat de ambten er zijn zullen en dat de toebrenging er zijn zal. Want als al die ordeningen Gods aan het doel Gods hebben beantwoord, dan heeft het zijn taak gedaan. Dat betekent, wordt niet meer gepreekt, wordt niet meer gedoopt, wordt niet meer gebeden, wordt niet meer toegebracht tot de dag van zijn komst. Want nu, u leeft nog in die dag waar we samen naartoe leven, de dag der zaligheid, de welaangename tijd met uw kinderen. Dat is primair. Nochtans, ik zie u staan, een hele grote groep vandaag. Er zijn toch nogal wat dingen die aandacht zouden moeten en kunnen vragen. Het is natuurlijk altijd een wonder. Elk leven is een wonder. Als een borduurster gevrocht, zijn wonder gevrocht, spreekt het woord van God. Straks als uw kind in uw armen gelegd wordt, dan is dat een wonder. Niet alleen dat u het droeg, dat het tot volwassenheid kwam, zodanig dat er door de poort der geboorte het leven licht gaf. Maar wat kan er ontzaggelijk dan zijn in zo'n gezin? Wat is er allemaal gebeurd? De weg van het wonder. Als ik u zie staan, dan is het soms ook langs een pijnlijke weg geweest. Dat mag ik toch wel zeggen. U was in uw kraamtijd, terwijl ook de rouwklager door de straat ging. Ik herinner nog dat ik daarvoor ook met de rouwklager in die familie was. Dat was ook geboorte. Sommigen hebben er een tijd op moeten wachten, eer dat kind er geschreider was. Ja, ja. En zo zijn er vanavond, als ik het rijtje zal doorgaan, genoegzame zaken om stil te staan. Wat heeft de Heere toch wonderlijk gehandeld. Maar nu dit. Vaders en moeders, waarvan u vader en moeder zijt, heb je gehoord. Nou hoop ik dat u vandaag doorleeft dat het een wonder boven alle wonderen zijn zal. En dat mocht een beleving zijn als u straks uw kind de Heere voorstelt, Heere. Dat kind dus begrepen mocht zijn naar dat allergrootste wonder. Namelijk dat wonder van de levensvernieuwing. dat het een zaad mocht zijn van de Heere gezegend. En dan in een tijd waarin je niet zoveel meer hoort van waarachtige bekering, waar je zo weinig mee beluistert van het ware werk van Gods bekering. En dat de Heere dan als een bewijs dat hij doorgaat om zijn gemeente toe te brengen, dat is mocht doen in de toebrenging ook van uw zaad. Nee, we zijn niet Kuiperiaans. En we dopen niet op voorgezien geloof. Of van goede werken. En we hebben ook geen veronderstelde wedergeboorte. Maar het is wel een belofte. Gods huis komt vol. Ja, dat houdt de wereld niet tegen en de duivel niet tegen. Mensen niet tegen. Gods huis wordt vol. Zou je erbij zijn? En uw kinderen? Zouden ze erbij zijn? Die bruiloft des lams aanbreekt en de Heer zijn gemeente opzamelt uit alle talen en tongen bij geluid en gangel, de koning der kerk de zijne komt op te halen. Hij moet als koning eerst gaat er eens over denken. Zeker, je mag er niet geen over denken in welke tijd groeien onze kinderen op, maar de Heer heeft altijd nog langs een weg van wonder gewerkt. Laat teken en zegel op het voorhoofd van uw kinderen bevestigd. U herinneren dat ze nu vanaf dat moment het merk en het veldteken van Christus dragen. Dat zeg ik niet. Dat zegt uw belijdenis. En daarom van de wereld en van de heidenen afgezonderd worden. Zou erop rekenen? Uw kinderen horen niet in de wereld. Uw kinderen horen niet daar waar de heidenen hun feesten hebben. Uw kinderen horen daar waar het volk vergaat. Zo moet u ze opvoeden. Bediening van de doop is een bewijs dat de Heer nog steeds bezig is zijn kerk op te bouwen. Nog steeds doorgaat met de toebrenging van de zijnen. En dan hoop ik dat er rijke betekenis, namelijk het bloed van het lam als de enige garantie dat goddelozen zalig worden, het begeren van ons hart zij. We gaan naar de bediening van de doop, de ouders en hun kinderen toezingen als naar gewoonte het 134e zegenbede. Dat Heere zegen op u, dat doen we na de bediening van de doop. Komt u maar. Evedina, Dirkje, Lucina, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Rina is Elina. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wemi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Zeg dan maar. Komt u maar. Alberta Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ria Hendrika Hermina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stientje Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Albertus Petronelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Petronella, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en als Heilige Geest. Komt u maar. Willem Johan Julius, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Nu met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schaanders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen nu tot voortzetting van dit samenzijn van Psalm 56. En we zingen daarvan de versen 5 en 6. Ik noem u 56, 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En we zingen is er collecte. En tijdens de zang kunt u de kinderen de gemeente uitdragen. We noemen 56 het vijfde en zesde vers.
Thank you.
Geliefde vanavond, gaan we in vervolg van onze Bijbellezing over David uw aandacht vragen voor dat wat u zojuist uit de schrift is voorgelezen. Ga u dat niet nogmaals voorlezen? Met de inhoud ervan, van dit schriftgedeelte, wil ik benoemen Gods bijzondere zorg over David. We hebben in dit schriftgedeelte beluisterd Gods bijzondere zorg over David. Ik heb er 3 gedachten in gevonden. In de eerste plaats Achis verzoek aan David. In de tweede plaats de oversten en David. En ten derde Gods leiding met David. Hoofdzaken noem ik u dan. Gods bijzondere zorg over David in de eerste plaats bepaalt het ons bij Achis verzoek. Zo zeide Achis tot David, ge zult zekerlijk weten dat ge met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. Het eerste vers. Ik lees in het 29e hoofdstuk het 4e vers van het laatste gedeelte, de inhoud van mijn tweede gedachte, namelijk de oversten en David. En de oversten der Filistijnen zeiden tot hem, doe de man wederkeren, dat hij tot zijn plaats wederkeren waar gij hem besteld hebt. En Gods leiding, zoals u dit vindt in het 11e vers, toen maakte zich David op en zijn mannen, dat zij des morgens weggingen om weder te keren in het land der Filistijnen. En dan mogen ook Gods geest de hoofdgedachte uit de schriften ons doen verstaan. Wat u zekerlijk in dit schriftgedeelte onmiddellijk hebt moeten opluisteren is, er is oorlog. Oorlog. En het geschiedde in die dagen als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd. En het tweede vers van het volgende hoofdstuk. En de vorsten der Filistijnen togen daarheen met honderden, met duizenden. Oorlog. Daar gaat dat even dan vooraf. Dan is er een beraadslagen geweest. Zelfs Jezus spreekt als iemand een krijg aangaat, dat hij overlegt, zijn kansen overlegt. Dat is ook hier gebeurd. Er is heen en weer gepraat. Het doel is niet onduidelijk. Het doel is winnen. En overwinnen. Het andere zijns maken. Het andere dienstbaar maken. Roven, plunderen, heersen over allen. Oorlog. Dat heb u kunnen beluisteren. Oorlog. Dat heeft de duivel uitgedacht. En dat heeft de duivel de mens geleerd. En ze hebben die lessen goed begrepen. Immers, Jezus spreekt van de mens. U zal het niet vergeten. Hij zegt van die mens dat hij de vader der leugenen toegevallen is. En die was een mensenmoorder van de beginning. Alle aanslagen die na de diepte van de val in Adams geslacht zich openbaren in de wereld, tussen volken, in gezinnen, in huwelijken met kinderen, vinden daar zijn oorsprong. De mensenmoorder van de beginnen. Als hater van God en alles wat God schiep, wat God openbaart, wat in Christus is en zijn kinderen. Het zijn voorwerpen van duivelse haat. Het is maar een wonder als Gods geest ons ontdekt aan onze dodelijke en vijandige opstand tegen de levende God en ons tussen de wieg en het graf leert onze wapens inleveren. Geestelijk en bevindelijk doorleven. Je hebt me overmocht. Je bent met sterk geworden. En ik ben overmocht geworden. Of kinderlijker gezegd, we moeten het een keer verliezen, mensen. Verliezen van God. Oorlog. En waar het hier over gaat, wel, dat is de blijvende en nooit te temmen vijandschap van de Filistijn tegenover Israël. En er is oorzaak, Israël. Israël is een kwetsbare natie geworden. In Israël zelf is ook gemoord. Saul heeft door middel van Doeg, waar we in het verleden u al naar wezen, immers het ganse geslacht der priesters uitgemoord. Hij zou er niet opgehouden om zijn vijandschap uit te leven tegen David, de gezalfde des Heren. En tot hem kwamen, die man staat er, die kwalijk behandeld was, die een schuldeiser was, enzovoorts. Wel, die strijd die spitst zich weer toe. En bovendien, in dat Filistijnenland, daar is immers die krijgsheer. Daar is Saul's schoonzoon, daar is David, de man naar Gods hart, met zijn ontzaglijke krijgskunde, die al zoveel overwinningen geboekt had en die is immers van Saul afgevallen, heb je ook kunnen horen. Het is nu rijp. En in de kansenberekening hebben de Filistijnse vorsten, ik grijp de hoofdzaken uit dit teksthoofdstuk, raad gehouden. En ze zijn gekomen van al die Filistijnse steden vandaan. En ze zijn gekomen naar Gat, waar Achish koning is over dat deel der Filistijnenland. En ze zijn gekomen, de oversten worden ze genoemd in dit schriftgedeelte. En ze hebben beraadslaagd. We gaan mobiliseren. En we lezen immers in de schrift. En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd. En we lezen in het andere hoofdstuk, de Filistijnen nu hadden al hun legers vergaderd te Afek. En dan weten we dat dat een plaatsje is in het noorden van Israël. Dan weten we dat het vlak is bij die ontzaglijke rijke stad Jezreel, waar Achab later een lusthof van zou maken. En daar in het noorden, tegen de zee van Galilea, daar zijn de twee machtige legers tegenover elkaar. En dan heeft die koning Achish David geroepen. Zo is het korte verband. En die Achish heeft koning naar zijn paleis laten komen. Dan moet je oppassen hoor, als de vijand je lokt. En David is gegaan, ik kan ook niet anders. Hij heeft immers van die koning van de Filistijnen Siklag toegewezen gekregen. Daar in het land van Israël als een vesting. En je moet regelmatig rapport uitbrengen en van zijn oorlogsbuit delen. En deze Achish die kan David best gebruiken, zo'n kundig krijgsheer. En laat hem komen, is de David, moeten ze met elkaar praten. De Filistijnen vorsten, die hebben hem beraadslaagd. We gaan aanvallen doen op Israël. Dat land met zijn wonderlijke God en met zijn wonderlijke dienst. Maar ja, daar ben je vanaf gevallen, nietwaar? We moeten spreken. Ik dacht, zo zei de Achish tot David, ge zult zekerlijk weten. Je weet het zeker, hè? En daar reken ik vast op dat het nu een beslissende slag wordt. En wat ik nu van je verwacht, dat je met mij en mijn leger zult uitrekken, gij en uw mannen. Als je deze geschiedenis leest, en ik heb dat thema omschreven met Gods bijzondere zorg over zijn David, lees ik daar natuurlijk ook de lessen in. Want ik kan deze geschiedenis voorwerpelijk helemaal opbouwen met u, als we maar niet vergeten dat hier natuurlijk de geestelijke lessen in verklaard liggen van de gedurige strijd van Gods gemeente op aarde. En dat we ook in dit deel van het leven van David niet vergeten dat hij de man is naar Gods hart, dat hij de gezalfde is, die hoog opgericht is, en dat hij een type is van hem die in zijn lendenen besloten is, Davids zoon en Davids heren, en daar dan ook als type in de schriften ons wil volhouden. Het is een rijke stof met rijke gedachten. En niet te vergeten waar ik deze overdenking mee begon. Het is oorlog. Men leeft in oorlog met God. En als God de mens bekeert, dan komt er ook strijd. Een andere strijd. Want als door genade de mens aan de zijde Gods gezet wordt, en hij verwaardigd mag worden om Gods zijde te kiezen en te houden, dan krijgt hij alles tegen wat tegen God is. Dat kan niet anders. Onze catechisme spreekt van zijn en mijn vijanden. En zo is het leven van Gods kinderen ook betrokken. Hier liggen ook weer lessen in welke ontzaglijke moeilijke situaties een kind van God komen kan. En in welke wonderlijke wegen een kind van God komen kan. En in welke onbegrijpelijke wegen hij komen kan. Opdat we zouden weten en al die wegen die de Heere met zijn kinderen houdt. En wie kan ze omschrijven als Johannes zegt dat de wereld zelf niet in staat zou zijn om de boeken te bevatten. Die zouden kunnen geschreven worden over de handelen van God met zijn gemeente. Strijd. Wonderlijke wegen. Onbegrijpelijke wegen. Wegen waar je vastloopt. Wegen waarin je geen ruimte hebt. Wegen waarin je zegt, hoe moet het nou toch? En dat vinden we nu ook letterlijk hierin terug. En daarmee dan tegelijkertijd tegen u te zeggen dat ik geloof dat er een erfdeel op aarde is die ook in deze geschiedenis de stappen moet gaan drukken die de Heere door alle tijden en eeuwen zijn kinderen deed gaan. Wonderlijke wegen, onbegrijpelijke wegen, vastlopende wegen. Geest David, kom eens, wij moeten eens praten over oorlog. En we hebben besloten met die Filistijnse vorsten, we gaan Israël de genadeslag toebrengen. Nou, dat heeft de duivel al zo dikwijls gedacht. Om de genadeslag toe te brengen. En Gods kinderen hebben nog van die momenten in hun leven, dat ze ook wel eens denken, dan komt de klap. Nooit gelassen, hè? Wel nu, David zit tegenover die koning en die koning zegt, moest luisteren, ik verwacht dat je loyaal bent. Hè? Je gaat mee in die strijd nu. Oei. En wat moet David nou? Hij heeft een antwoord gegeven. Toen zeide David, tot Achis, aldus zult ge weten wat uw knecht doen zal. Ga erover denken. Moet dat overleggen, maar ik zal je het laten weten. En dan zag Achis, en dan heb ik nog een bijzondere plaats in mijn leger. Ik zou je een bijzondere positie geven. Ik zou je maken tot een keurkorps. Jij met je 600 geharde soldaten in de strijd. Die het woestijnleven kent, die alle kneepjes van de oorlogsvoering weet. Jij met je 600, je wordt mijn lijfwacht. Krijg de beste plaats. Je moet voor mijn veiligheid zorgen. Een elitekorps. Je zou dat natuurlijk kunnen uitbreiden met alle natuurlijke gegevens. Laat ik dat maar niet doen, maar dat wordt hem toch wel bang. Deze David. Hoe moet hij daar nou uitkomen? Zegt hij nee tegen die Filistijn, is het afgelopen met hem? Zegt hij ja, dan moet hij strijden tegen een volk waar de Heere eenmaal, o wonder, jaren terug, want hij is al een poosje aan het woestijnleven bezig, de olie op zijn hoofd deed druipen. Deze is het zalft hem tot koning in de plaats van Saul. Strijden tegen een volk waar hij over gezalfd is geweest. Dat kan hij ook niet. En vluchten. Dat kan hij ook niet. Hier ontmoet ik een kind van God. Die kan niet links en die kan niet rechts. En ik kan niet vooruit en ik kan niet achteruit. En dan zeg je van zo'n situatie, dat is een hopeloze zaak.
Dan mag ik toch best tegen u preken vanavond. Dat er een erfdeel op aarde is. Die ook van zulke momenten kent in de leven. Een hopeloze zaak. Geen kant meer uit kunnen. Gods raad niet begrijpen. En nu moet daar nou een oplossing in komen. En als wij dat met natuurlijke ogen beschouwen, dan zeggen we, als ik dit lees, hier is geen oplossing. En toen mij alle hulp ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, toen heb gij mijn pad gekend. Ja, ik ontmoet hier toch nog wel wijze lessen, opgetekend door de Heilige Geest. En deze wonderlijke geschiedenis in het leven van David, de man naar Gods hart. Hij zegt, koning, je zal het horen. Toen zeide David tot Agis. En dan lees ik, en daarom heb ik dat deel overgeslagen, omdat het over Saul gaat in dat 28e hoofdstuk. En ik wil met u over David spreken in deze bijbellezing. En die Filistijnen nu hadden al hun legers vergaderd te Afek en de Israëlieten legerden zich. En nu heb ik dus gezien, hoewel David geen kant uit kan, dat hij toch een gesprek gevoerd heeft met de zijnen. En dat David ook gemobiliseerd heeft. En als ze dan optrekken naar het noorden van Israël en daar bij de bronnen van Israël de legers vergaderd zijn, dan kan de strijd ieder ogenblik losbarsten. En daar kan ik wel wat van zeggen natuurlijk. Dat betekent jonge levensstevigheid in. Dat betekent kinderen die wees worden. Dan zie ik van beschadigde streken, dan zie ik hopeloze gezinssituaties ontstaan. Want in een oorlog vallen altijd klappen. Ook in het leven van Gods kinderen. Of niet? Maar nu gebeurt er toch wat wonderlijks en ik zie dat. Want dan trekken ze op en nu leert mij de schrift dat David niet tegen koning Achis gezegd heeft. Ik doe het niet, hij is meegegaan. Hij kan geen kant uit, want ik lees immers. En de vorsten der Filistijnen togen daarheen met honderden, met duizenden. Doch David en zijn mannen togen met Achis in de achtertocht. De strijd die kan ieder ogenblik losbarsten. En als ik heel deze geschiedenis op een rijtje zet en gelezen heb en overdacht heb, dan is er het moment dat de strijd zal beginnen. Het blijkt nog één nacht en dan gebeurt het. Maar voor deze zijn al die legerleiders, al die oversten van de Filistijnen in de tent van Achis bij elkaar gekomen en ze zullen hun krijgsplannen nog eens berekenen. En dan komen die Filistijnse vorsten en wat blijkt, dat Achis die de leiding heeft van deze krijgstocht niet gesproken heeft over datgene wat hij David heeft voorgehouden. Want als ze daar komen in dat tentenkamp waar Achis zit en al die hogen van het leger daar binnenstromen, dan zie ik, en dan kunt u heel figuurlijk met me meedenken, dat die mensen met verbaasdheid om zich heen kijken. En die oversten van de Filistijnen die zeggen tegen Achis, die Hebreeën. Die Hebreeën, wat moeten die hier? Want dan zien ze dat keurkorps dat Achis bij zijn leger getrokken heeft. Dan zien ze daar David. En ze zeggen, wat moeten die Hebreeën bij ons? En dat moet Achis dan toch maar eens een keertje uitleggen. Hebreeën, dicht bij de vijand. In hun kleed, in hun gedrag, in hun wapenrusting en in hun plaats onderscheiden van de Filistijnen. Hou goed vast hoor. Al zijn ze dan in en bij dat leger van de Filistijnen en al heeft Achis als het ware tot een keurkorps van hen gemaakt. Maar die Filistijnen zeggen, hé, dat is een Hebreer. Dat is als in Hebreeën. Misschien een beetje filosofisch. Maar zo zou het toch ook in ons leven moeten zijn. Zo zou dat toch in uw gezin moeten zijn. Mijn moeder, dat is een bekeerde vrouw. Dat is een ware Hebreeër. Mijn vader, dat is een Hebreeër, dat is een bekeerde man. Of komen ze juist in het kamp van de Filistijnen niet openbaar? En hun kleed en hun spraak en hun gedrag en hun wapens en hun doel. Is er geen tweeërlei volk meer op de wereld? Wat moeten die Hebreeërs en Achis, die toch de leiding heeft van deze veldtocht, die zal dat wel eens eventjes verklaren. David, moet eens luisteren wat hij zegt van deze Hebreeën. Toen zeiden de oversten der Filistijnen, wat zullen deze Hebreeën? Zo zei de Achis tot de overste der Filistijnen. Die ken je toch? Dat is David. Dat is die knecht van Saul, de koning van Israël. Die al enkele dagen en jaren bij mij geweest is. En ik heb in hem niets gevonden van die dag af dat hij afgevallen is tot deze dag toe. Hij heeft daar in het midden van ons verkeer. Hij zat er wel in Siklag. En is dat daar nog in het land van Israël. Maar ik heb hem nagegaan en je kan hem niet van onrecht beschuldigen. En hij is ten opzichte daarvan solidair geweest met ons. Ja, die Achis die dacht dat hij David in de Hebreeën kende. Maar dan komt hij aan de weet dat die oversten dat ook weten. Ik lees dan dat er in die vergadering nogal wat gebeurt. Dat er nogal wat gesproken wordt. En de oversten van die Filistijnen werden zeer toornig op hem. En de oversten zeiden, die man moet je laten wikken. Die man, die moet terug waar je vandaan gehaald hebt. Want weet je, hij is nog altijd een Hebreeër. En hij zal nu juist de gelegenheid hebben om te tonen dat hij een Hebreeër is. Stuurt hem terug. En jij denkt, Achis, dat jij David kent. Nou, wij kennen hem ook. We kennen hem. Weet je, dat is diezelfde waar de vrouwen in rijen van gezongen hebben. Hier, daar staat er. Is dit niet David? In de welke ze in de rij elkander antwoorden, zeggende, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Weet je, Achis, wij kennen David in zijn strijd. Tienduizenden van die Filistijnen waar wij bij horen, daar hebben ze van gezongen dat hij die verslagen heeft. Het is een Hebreeër en hij blijft een Hebreeër. Al is in het kamp der Filistijnen, hij heeft nooit geen Filistijns hart gekregen. En hij zal nooit het doel van de Filistijnen nastaan. Afgezonden zijn? Of gaat Gods volk al mee? Hebben we nog altijd datzelfde hart? Doen we nog altijd mee met de dingen van de tijd. Het is voorbereiding, gemeente van Kootwijkerbroek. Een week van voorbereiding. Welke kant zijn ze? Zeggen ze nog van ons, dat is een Hebreeër? Kunnen ze nog horen aan je praat, aan je doel, aan je levensinhoud, aan je levensverwachting? Ja, die overste van de Filistijnen, die hebben geen onduidelijke boodschap. Wij weten ook wie David is. Dat is nog altijd diezelfde. Waarvan ze in rijen gezongen hebben. En dat hebben ze nooit vergeten. De plaats en de naam die de Heer hem gegeven heeft. En die vijandschap, die is nog levend en nog groot. En dan is er in dat legerkamp, daarbij de Filistijnen, veel lawaai. En die koning Achis, die weet nu geen raad wat hij met de Hebreeën doen moet. Nu wordt er in het Filistijnse kamp gesproken over een gezalfde en over zijn nazaad. Als in het vijandelijke kamp over ons gesproken wordt, volk van God, is dat helemaal niet vreemd. En als in het vijandelijke kamp handelen over de gezalfde des Heren, is dat helemaal niet vreemd. Maar als je dan maar goed onthoudt dat we Hebreeën zijn en Hebreeën moeten blijven. En dat het Hebreeënhart vernieuwd door de Eeuwige Geest nooit Filistijnse gedachten kan hebben. Er is een scheiding getrokken. Raak het onreine niet aan. Gij die de vaten des Heren recht. Dat betekent oorlog. En wat kan die Achis nou anders doen? Wel, die kan niet anders doen. Wanneer die vergadering ten einde is. Om David opnieuw bij hem te roepen. David en Achis. Nu niet in God. Maar hier op deze plaats. Waar de beslissende slag zal vallen. Opnieuw met elkaar in gesprek. Moet u horen. Wonderlijke geschiedenis vindt u wel. Als u dat leven van David de man naar Gods hart zo nagen mag snuffelen. En toen riep Achis David en zeide tot hem, het is zo waarachtig als de Heer leeft, dat gij oprecht zijt. En uw uitgang en uw ingang met mij in het leger is goed in mijn ogen. Want ik heb geen kwaad bij u gevonden, van die dag af dat ge tot mij gekomen zijt. Maar ge zijt niet aangenaam in de ogen van de vorsten. Nou moet er wat gebeuren. Wat moet er wel zijn geweest in het hart. Als David hoorde. Die Hebreeën. Midden in een vijandig kamp. Heeft hij Saul ontlopen. Heeft hij hem duizendvoudig gered. En nu zit hij midden in een vijandig leger. En ze zeggen dat zijn Hebreeën. Het heeft misschien wel eventjes gebeefd. Toen hij dat beluisterde. En als hij nu terug moet komen bij Achis, om dat nader te bepraten, denk ik dat hij met een bevend hart die ten binnen gegaan is. Wat zal die Filistijnse koning hem nu al toevoegen? En dan gebeurt er iets waar hij zeker niet op gerekend heeft. Want nu gaat deze Filistijnse koning, die gaat hem prijzen, die gaat hem loven. Hij noemt hem zelf als een der engelen. Dat wil zeggen, zo heilig en zo oprecht. En het is natuurlijk duidelijk, het is wel goed als de mensen wel van je spreken. Maar als het dan maar gaat om je belijdenis en niet vanwege je dwaasheid. En dan komt er een gesprek. En ze zegt, ach, dan moet wat gebeuren, David. Ik kan je niet meer gebruiken. Hoort u maar. Zo keer om en ga in vrede. Opdat ge geen kwaad doet in de ogen van de vorsten der Filistijnen. Ik heb u gezegd dat hier een kind van God in wegen is. Herinnert u het nog? Met Achis, hij kan niet anders. Tegen zijn eigen volk strijden? Nee. Op de vlucht? Ook niet. En wanneer nou helemaal hij niet meer weet waar hij heen moet. Nu gaat God ruimte banen waar hij niet op gerekend heeft. God baande door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Ik zat in het overdenken van die waarheid zomaar in mezelf te denken. Wat is toch een wonder dat de Heer telkens weer opnieuw altijd weer een weg opent voor een vastgelopen volk. Wat is dat een wonder welke omstandigheden in het leven ook voordoen. En welke hopeloze situaties een kind van God terecht kan komen. Ja, dat er van zijn kant absoluut afgesneden is. Dat er altijd bij God vandaan weer een weg is. Heb je er wel eens erg in gehad? En heb je er ook wel eens erg in gehad? Dat de Heer nou altijd langs doodlopende wegen. Langs onmogelijke wegen. En in een wereld van vijandschap. Een weg gaat banen. Waar voor ons schijnbaar geen weg meer is. Nou, die wonderlijke leiding Gods, die ik in het thema van deze avond heb willen verwoorden. Gods bijzondere zorg over David. Ja, de vijand heeft ter plaatse van gebed zingen we wel eens. Gebruld als een leeuw bij het zegevieren. En heeft, o, zijn tekenen tot tekenen gezet. En nu gaat de Heere ruimte baren. Ja, ja, voor deze Hebreërs zal uitkomst zijn. Zal je gezinnetje zo opvoelen. Dat de wereld en waar je omgaat, dan toch wat je belijdenis betreft, je leiding aan je gezinnetje betreft, de opvoeding van je kinderen betreft, dat ze zeggen, kijk, zijn toch mensen die een belijdenis hebben. Dat zijn toch mensen die horen bij die griffmerg mee. Dat zijn toch mensen die vasthouden aan die oude waarheid. Zou je daar erg in hebben? Want je hoort je gezinnen op te voeden in de vreze Gods. En je moest er niet alleen wat voor zeggen, maar je moest er voor leven. En wat niet is naar dat woord, dan zal dat geen dag gered hebben. Niet wat de wereld ze biedt, en wat de zonde ze biedt, en de godsdienst ze biedt. Maar wat God in zijn woord zegt, is normatief voor u en voor uw gezinnen en voor de gemeente. De oude kersten heeft ons altijd geleerd dat isolement onze ware sterkte is. Scheid u af, raakt het onreine niet aan die de vaten des Heren draagt. Laat ze maar spotten hoor, dat we nog willen horen bij dat volk dat vroeger smalend het volk met de zwarte kousen genoemd werd. Zo'n Hebreeër wil ik best nog zijn. In deze benauwde tijd waarin dat we leven. Een Hebreeër. Hoe moet het nu verder? Nu gaat God ruimte maken. Hij zegt. Keer je om. Ga in vrede. Opdat je geen kwaad doet. In de ogen der Filistijn. En nu. Wat zegt David nou? Daar kom ik toch best aan. Nou. Nou komt er een wonderlijke zaak. En die wil ik toch nog met u overdenken. Maar laten we eerst nog maar zingen. 118, het derde vers, ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heere ootmoedig aan. 3 van 118. David wil niet als een onbetrouwbaar mens weggestuurd worden. Dat is duidelijk. Al ziet hij die wonderlijke leidingen Gods in zijn leven. Maar zijn eer en zijn naam laat hij niet de grabbel gooien door Filistijnse vorsten. Daarom verdedigt David. Daarom neemt hij het voor de zaak des Heren ook in deze weg op. Omdat hij Gods leiding ziet. Namelijk, toen zeide David tot Achis, maar wat heb ik gedaan? Of wat heb je in uw knecht gevonden? Vertel daar eens wat van. Ik vind dat een opmerkelijke zaak. Als je voor het aangezicht van de levende God, sprekend met de vijanden in de poort, kan zeggen, betuig eens over mijn onoprechtheid. Wijs eens naar mijn leven. Ik heb eens een hele tijd terug, misschien heb ik het wel eens meegezegd, een heel ingrijpend boekwerk geschreven. Aan het eind, geschreven aan, aan het eind van de vorige eeuw. In de klas, dat daar op een bepaalde werkplaats een directeur van een bedrijf spotte met de predikant die daar diende. Kan je lezen, kan boekje wel noemen, laat maar geen namen noemen. En er was een ouderling die hoorde dat, die werkte bij die baas. En zei, baas, kan je wat vragen? Je hebt het over onze dominee. En daar zeg je nog wel eens wat van. En die beschimpt je nogal wat. Ik wou wat aan je vragen. Ik wou morgen naar de markt in Vlaardingen, speelde dit af. En dan zeg ik tegen onze leraar, daar ga jij staan. En dan zeg ik, directeur, daar ga jij naast staan. En dan roep ik heel Vlaardingen bij elkaar. En dan zeg ik, wijs maar eens naar onze leraar. Of er iets is dat in zijn leer en in zijn wandel schadelijk is voor Koninkrijk Gods. Maar dan moet jij daar ook naast staan. Dan zeg ik dat aan jou ook vragen. Die directeur heeft dat maar niet gewaagd. David kan hier in oprechtheid als harten zeggen. Dat hij ten opzichte van deze zaken een vrije conscientie heeft. En dan neemt hij, als hij zich verdedigd heeft ten opzichte van zijn oprechtheid. Dan neemt hij die wegen God zoals hij ze ziet als een wonde. En dan gaat hij terug. En ik heb het genoemd in deze woorden Gods leiding met David. En dan gaat hij naar de zijnen terug. En hij roept zijn mannen bij elkaar in die nacht. Want de volgende dag zullen de legers elkander ontmoeten. En u weet uit de geschiedenis. Dat is het einde van koningschap van Saul. En het begin van het nieuwe koningschap gaat aanbreken. Voor David verborgen. En Saul weet er ook geen raad. En dan gebeurt daar dat goddelijke wonder. Dan zitten ze daar met elkaar. David in te zijn in die nacht. En als dan de nieuwe dag aanbreekt en hij het met zijn mannen doorgesproken heeft. En dan wordt aan de morgen van de dag, wordt het legertje verzameld. 600 man. Dat betekent nogal wat. Tenten oprollen. Wapens verzorgen. Wapens meedragen, levensmiddelen meedragen, drinken meedragen, een heel legerkamp wordt opgebroken. En dan zie je de morgen van de dag komen, de scheiding tussen de Hebreeën en de scheiding tussen de Filistijnen. Die Filistijnse vorsten, die hebben gezegd, wat moeten die Hebreeën? Maar op de morgen van de dag, wanneer de strijd daar gaat beginnen, wat Saul zijn einde zal betekenen. Aan die morgen van de dag zie ik de Filistijnen optrekken, het leger van Israël tegemoet. En ik zie 600 mannen met David. Die zie ik zich afscheiden van die groep van duizenden Filistijnen. En ze trekken op. En ik denk toch dat het niet vreemd geweest is. De Heere was me tot hulp en sterkte. En de Heer is mijn lied en mijn psalmgezang. En hij was het die mijn heil bewerkte. En die loof ik hem mijn leven lang. Moet je eens even denken. Probeer het eens te doorzien. Ik zie 600 Hebreeën. door God bewaard en door God beveiligd. God heeft ze niet langer voor deze loutering over. Luistert u goed? Deze loutering. Een andere loutering zal er wachten in Sekla, maar meer. Gods oog is op dat legertje van die Hebreeën geweest. Wat een wonder. Gods oog is op u, mensen. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven. Maar weet u, Gods oog was ook op Davids bezitting. Gods oog heeft ook gezien wat er in Siklag staat te gebeuren. Hij heeft gezien dat die legers Siklag gaan benauwen. En heeft de Heer op tijd en op zijn wijze de wacht gehouden over David. Maar ook al komt David straks bij dat verbrande Siklag, heeft God de tijd en de wijle daar besteld dat David weer voor zijn eigen zaken strijden kan. God heeft een oog gehad op deze groepje Hebreeën. Maar hij zag ook de bedreiging van de tenten daar in Siklag. Ook daar was Gods oog op. En dan kunnen de vijanden gaan. En ze kunnen roven en ze kunnen benauwen. En ze kunnen onder de toelating des Heeren ver opdringen. Maar ik zeg u, ik heb Gods bijzondere zorg over David in deze geschiedenis gelezen. Siklag wordt benauwd, maar niet tot het uiterste toe. David is beproefd, zeer ver. God heeft hem bewaard. Ik heb u gezegd, ik heb er de leidingen van Gods kinderen in gelezen. Mensen geloofden het. Het leven van Gods kerk is een weg van strijd. Is een weg van druk. Is een weg van vele benauwdheden. Ze komen uit de grote verdrukking. Maar David zal dan straks toch zich sterken in de Heere zijn God. En het zal waar worden dat de Heere grote dingen zal doen. Daar in zijn Israël. God gaat anders zeggen. Onder alle omstandigheden neemt God het voor de zijne op. Hier in de tenten. En daar in Siklag. En een grote verlossing zal God gaan bereiden. Want de weg naar het koningschap zal openvallen. Door de weg van de onmogelijkheid heen. Ten slotte, de Heere wint het. Dat groepje Hebreeën, dat zal worden beveiligd. Zo zal de Heere zijn kerk eenzaam. Lag nog les genoeg. Ik zou ook over Davids grote zoon met u willen spreken. Door de weg van de onmogelijkheid. Door de weg van de strijd is een koningschap gekomen. Ja, die Dateen zong het ons wel treffend voor, vindt u niet? Van de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vast bestaan. En besluit van zijn Heren zal zonder hindering voortgaan. Amen. Heren, we hebben een deeltje uit het leven van David opnieuw vanuit het woord opgediept. Die wonderlijke leidingen daar in dat Filistijnse kamp. Die gesprekken die hij voeren moest met die Filistijnse koning. De verachting en de verwerping van de Filistijnse vorsten. En toch uw bewarende goedheid voor een man die het niet meer wist. Voor een kerk die het niet meer ziet. Voor een erfdeel dat van alle zijden vastloopt en naar waar te maken. Hij baande door woeste baren en brede stromen ons een pad. En daar is zijn stem, o lof en snare, nadat hij ons beveiligd had. Zo hebt u met geen volk willen handelen, heeft uw gemeente getuigd. Laten we de lessen begrijpen in de donkerheid van de tijd, waar de machten en de legers zich opmaken tegen de Heere en tegen zijn gezalden, maar ook dat hoopje Hebreeën, dat zal straks toch verwinnaar zijn in de strijd, want u geeft uw volk de zegen. Verzoen het tekort, laat de lessen uitgeput worden tot onderzoek. Waar staan wij in die ontzaggelijke worstelingen? Bij welk legerkamp horen we? Wie is onze overste? Vragen mocht u in ons hart willen leggen. Gedenk deze doophouders. Naar de trouw van uw verbond, leid overwegen die we gaan en verzoen het tekort om Jezus wil. Amen. We zingen. Onze slotzang. 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heere zij in of uit moog gaan en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het vierde van 121. Gaat dan in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.